Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. En vandaag kun je mij en de experts die ik bij me heb alles vragen over de trip van Trump. Want de Amerikaanse president die gaat vandaag op reis en die bezoekt onder andere Saoedi-Arabië. Zal hij een speech geven over de islam. En ja, Trump kennende. We hebben eigenlijk geen idee. Die man is zo onvoorspelbaar. We weten helemaal niet wat hij gaat zeggen. En komt dat eigenlijk wel goed? En hoe zit het nou eigenlijk met de relatie van de VS en het Midden-Oosten nu Donald Trump in het Witte Huis zit? Wat moet hij vooral niet doen op zijn komende trip? Nou, al die dingen die gaan we bespreken. Je hebt nu ook meteen een beetje door wat allemaal de bestemmingen van Trump zijn. Hij gaat ook nog naar Brussel toe, gaat hij over de NAVO praten. Hij gaat ook nog op Sicilië, gaat hij het over het klimaatakkoord van Parijs hebben. Dus alles komt voorbij op die reis. En terwijl die president eigenlijk helemaal niet zo van reizen houdt. Dus dat wordt nog wel een beetje spannend. Nou, heb jij een vraag? Stel hem dan via Twitter, @BNR. Je kan natuurlijk Facebooken of e-mailen naar askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. En bellen, dat is natuurlijk het allerleukste. 020-468-4x0. Kun je je vraag straks live in de uitzending stellen. Mijn gasten, Jan-Jaap de Ruiter. Hij is Arabist aan de Tilburg University. Vanuit een hele mooie lijn van Tilburg. Welkom.
Ja, dat klopt. Ja, goedemiddag.
Ja, gelukkig. Luid en duidelijk.
Ja.
Mooi.
Ja,
en ook vanuit Den Haag is dat Amerika-deskundige Adriaan Andringa. Welkom.
Dankjewel en goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, nou, dat klinkt ook goed vanuit de studio. Ik begin even met Tilburg. Jan-Jaap de Ruiter.
Ja.
Het bezoek waar misschien wel de meeste spanning op zit. Nou ja, misschien is dat ook wel helemaal niet zo. Zegt u het maar, Saoedi-Arabië.
Ja.
Daar begint hij in ieder geval. Wat speelt daar allemaal? waar moeten we beginnen, hè?
Ja, dat zou ik zeggen. Nou weet je, het interessante, je hebt het over de trip van Trump. En iedereen kijkt natuurlijk reikhalzend uit naar wat hij allemaal gaat zeggen. En als er één ding voorspelbaar van Trump is, dan is het natuurlijk wel dat hij onvoorspelbaar is.
Ja.
Kijk, hij was nog niet aan het bewind of hij kwam met dat inreisverbod, weet je wel, van die Islamitische landen enzovoorts. En later werd het dan weer door rechters teruggefloten. Nou ja, het is een heel steekspel geworden. Maar ik heb altijd de indruk dat als iemand hem in de oor fluistert, ja, maar er zijn misschien ook wel goede moslims, hoor, meneer Trump. Bovendien, die Saoedi's hebben heel veel olie en is interessant voor onze wapenhandel. Dat het zomaar zou kunnen dat hij opeens met hele positieve dingen komt te spreken over islam.
Want hij gaat daar ook speechen, hè? En dat zou dan gaan op zijn visie op de islam eigenlijk.
Ja.
Een vreedzame kant. Wat denkt u dat hij ongeveer dan gaat zeggen? En hoe wordt dat dan ook, hoe wordt daarop geanticipeerd daar? Ik kan me voorstellen dat ze daar ook denken van, nou, dan komt Donald Trump ons even vertellen hoe het zit.
Nou, dat is nogmaals, we weten eigenlijk niet precies wat voor man of mens eigenlijk die Trump nou is. Hij lijkt wel een windvaan. Is het nou allemaal bewust of niet? Dus echt kan echt alle kanten op gaan. Maar als je het mij dan vraagt, dan denk ik dat hij best wel positief zal zijn. En misschien neemt u wel stiekempjes wat tekst weg van Obama, die geloof ik in 2009 in Cairo een speech hield, ook over de islam.
Ja.
Het zou me niet verbazen als hij daardoor geïnspireerd is. Weet je, Amerika heeft natuurlijk toch wel baat bij goede banden met Saoedi-Arabië. En om dan in het hol van de leeuw te roepen van de islam is slecht en alle moslims zijn potentiële terroristen.
Mm-hmm.
Dat is denk ik niet goed voor de handel en voor de olie.
Ja, Adriaan Andringa, we kennen natuurlijk Trump ook als de man die zaken heel belangrijk vindt. Het is een zakenman natuurlijk.
Mm-hmm.
Hoe schat jij dat in? Waar liggen de accenten voor Trump op zo'n trip?
Nou ja, wat belangrijk is om je te realiseren is dat deze trip natuurlijk, ja, het is absoluut voor de handel en voor de positie van Amerika in de wereld en buitenlands beleid. Maar het is natuurlijk minstens zozeer gewoon voor zijn eigen nationale agenda. En dat wordt ook voor hem heel lastig, want inderdaad, hij doet er verstandig aan vanuit het Amerikaanse belang internationaal om gematigde woorden te kiezen als hij in Riyadh is.
Mm-hmm.
Inderdaad, misschien een lijn zoals die van Obama in Cairo.
Want dat wordt ook verwacht, toch? Dat er een beetje een handreiking of wel wat voorzichtigers in die speech zit.
Dat is maar de vraag. Want gelijktijdig ligt hij in eigen land natuurlijk ontzettend onder vuur om alles wat er daar gebeurt. En heeft hij wel de steun van zijn vaste achterban nodig. Dus het ergste wat hem nu zou kunnen overkomen in eigen land is dat hij een speech houdt waarin het gevoel ontstaat dat hij ineens een hele andere toon aanslaat ten opzichte van de Arabische wereld en de islam. En dat zijn eigen achterban in zijn eigen land zegt, ja, maar dit is de speech die we van Obama gewend waren. We hebben met Trump een andere president gekozen. Dus hij kan ook niet te verzoenend en te handreikend zijn, want daarmee verliest hij zijn steun in zijn eigen land. Dus dat is voor hem echt heel ingewikkeld balanceren.
Mm-hmm. Jan-Jaap de Ruiter, is dat eigenlijk iets ook wat in het Midden-Oosten, in die regio in ieder geval, gevolgd wordt? Al dat Amerikaanse nieuws, Trump ligt onder vuur. Ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel denken van, een lastig moment voor Trump om een bezoek aan ons te brengen.
Zeker, het bijzondere van het Midden-Oosten is, als je de media daar een beetje volgt, dat ze zeg maar bij de Nederlandse verkiezingen, later ook bij de Franse, dat je dan op heel veel websites veel zorgen ziet over de teloorgang van de democratie in Europa. En ook in de Verenigde Staten, waar we te maken hebben met een zeer impulsieve president die het geen enkele regels lijkt te respecteren van de democratie. En het bizarre is dat je leest op die Arabisch-talige websites dat nota bene daar in het Midden-Oosten men zich zorgen maakt over het niveau van de democratie. Mm-hmm. En deze man komt dan naar het Midden-Oosten toe. Maar ik blijf erbij, wat ik net al zei, van het voorspelbare aan Trump is dat hij onvoorspelbaar is. Ja. En ik denk toch dat hij op de een of andere manier een wat gematigde toon zal aanslaan. Want ja, dat zei ook collega uit Den Haag. Het is natuurlijk toch een zakenman en de schoorsteen moet roken en allemaal dat soort overwegingen.
Ja, even wat anders, hè, want ik begreep die Saoedi's die hebben al gezegd hem koninklijk te ontvangen. Een heuse Arab Islamic American Summit heet dat dan, waar allemaal leiders uit andere moslimlanden komen. Mm-hmm. En ik begreep dat er ook al wel wat, er wordt wel aan gewerkt om hem een beetje in de watten te leggen. De steak met ketchup staat al klaar in plaats van lokale gerechten. Wat zegt dat nou? Die Saoedi's zijn blijkbaar wel heel erg aan gelegen dat die Trump in ieder geval niet boos wordt.
Kijk, maar voor de Saoedi's geldt natuurlijk ook dat Amerika een hele belangrijke bondgenoot is. En Obama, die heeft natuurlijk, enigszins verpest en druk nog zachtjes uit door de deal met Iran te maken. Trump heeft zich veel scherper uitgelaten over Iran. Ja, het is, dan doe je er natuurlijk alles aan om stroop om zijn mond te smeren. En trouwens, het is de machtigste man ter wereld. Het zou natuurlijk wel een déconfituur zijn als hij ontvangen werd door iemand van het Koningshuis lager dan de koning.
Ja, het moet dus ook wel.
Dat hoort nu helemaal bij het protocol. Maar zeker, de Iran-kwestie speelt ook natuurlijk op de achtergrond.
Mm-hmm. Ja, en wat daar misschien ook, als ik dat mag aanvullen, een rol in speelt. De verhalen vanuit het Witte Huis van Trump, van de mensen waarmee hij werkt, is over het algemeen dat hij vrij wispelturig ook is in de verhalen die hij gelooft. Dus de laatste persoon die hij gesproken heeft, daar is hij heel positief over. Dat zag je in het onderhoud dat hij een tijd geleden in het Witte Huis had met de president van China. Daar sprak hij in eerste instantie met de president van China. Daar ging hij in dat gesprek om eigenlijk China wel even de les te lezen over Noord-Korea en dat China de problemen in Noord-Korea moest oplossen. En na 10 minuten gesprek zei hij letterlijk, ja, hij heeft het me nog eens uitgelegd en het is toch ingewikkelder dan ik dacht. En ik heb nu maar besloten om het een beetje te laten gaan. En ik denk dat voor Saoedi-Arabië ook het gevoel leeft, Trump die houdt nogal van grandeur, van luxe, van uiterlijk vertoon. Als we hem met veel egards ontvangen, dan kan het ook maar zo zijn dat hij daarvan onder de indruk is en dat we hem op die manier ook echt wat meer aan onze kant kunnen krijgen.
Maar Adrian, je zegt ook, want omdat hij juist onder druk staat ook thuis, wordt dat nog wel lastig. Trump die kan daar eigenlijk niet echt aan toegeven dus.
Nee, dat is de grote moeilijkheid. Daarom is het ook zeer de vraag of het een verstandige keuze voor hem is, deze trip. Kijk, hij zal wel moeten ergens. Hij is heel laat. Normaal gesproken gaan presidenten eerder in hun eerste termijn al op een dergelijke trip.
Hij houdt niet zo van reizen, hè?
Hij houdt niet zo van reizen, is het verhaal. Maar het is inderdaad vrij laat. Nou, hij is natuurlijk ook heel erg gefocust op de Amerikaanse interne aangelegenheden. Hij is niet de president van de buitenlandse zaken. America first is toch wel zijn boodschap. Dus het is niet gek dat het zo laat is. Maar het is ergens ook wel ingewikkeld. Je kan je afvragen of die niet sowieso verliest. Want of hij gaat inderdaad proberen de banden met de landen waar hij naartoe gaat te versterken en lijkt daardoor zwak in eigen land. Niet degene die America first zichzelf op de borst kloppend door de wereld trekt. Mm-hmm. Of hij gaat wel zichzelf op de borst kloppend door de wereld trekken, America first roepen overal waar die komt. En ja, dan is de kans dat deze trip meer kwaad dan goed betekent voor de positie van Amerika in de wereld.
Mm-hmm. Jan-Jaap de Ruiter, die summit waar ik het net over had, Arab Islamic Summit, er komen alle landen daar. Is dat echt een heel groot evenement?
Ja, zeker, natuurlijk. Het is natuurlijk ook sowieso de Amerikaanse president. Er wordt toch ook in de Arabische islamitische wereld. Wat ze ook van hem vinden, is natuurlijk toch een heel machtig en belangrijk man. Je kan er een beetje vriend mee zijn dan niet. Overigens dacht ik nog even, net wat de collega uit Den Haag zei, van om het probleem van het thuisfront misschien een beetje op te lossen. Zou me niet verbazen als hij opeens in Saudi-Arabië dingen gaat zeggen van er is een hele slechte islam, hè, dus islam van de Islamitische Staat en Al-Qaeda. Maar er zijn ook hele goede moslims. Dat is eigenlijk het geëikte, zeg maar, discours wat ook Obama bezigde en anderen. En gewoon onderscheid maken tussen de achterban. Het is als het ware, zou het dan een soort correctie zijn op wat hij eerder zei. Want eerder was het natuurlijk, ja, de moslims, ze zijn allemaal gevaarlijk en potentieel gevaarlijk enzovoort. Maar hij zou die correctie kunnen maken, dan zou het hem ook sieren. Dan is het echt een staatsman die onderscheid maakt. Of het thuisfront dat natuurlijk koopt, dat is de vraag. Maar dit zou misschien een manier zijn waarop hij zich gaat presenteren, dat hij dat onderscheid maakt.
Ja, interessant. Daar wil ik het zo ook nog wel wat verder over hebben. Ook over die radicale islam, of hij dat nou gaat benoemen of niet. Daar praten we zo ook over verder. En ook natuurlijk alle vragen die jij hebt. Kom vooral met het telefoontje 020-468-4x0. Of stuur een WhatsAppje, stuur een Facebookberichtje, Twitter. Het mag allemaal, maar vooral bellen vinden we leuk. 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything. Vandaag kun je me alles vragen over de trip van Trump. Ik praat erover met Jan-Jaap de Ruiter. Hij is Arabist aan de Tilburg University en Amerika-deskundige Adriaan Andringa. En ik wil jullie eerst even een paar feiten of fabels voorleggen. Nog eerst zeggen feit of fabel, dan gaan we daarna wel even kijken hoe we dat verder toe kunnen lichten. Eerst is voor Jan-Jaap de Ruiter: het bezoek van Trump aan Saudi-Arabië en Israël wordt een diplomatieke nachtmerrie. Feit of fabel? We zetten ze lekker dik aan.
Nou, dan ga ik maar voor de feit vandaag.
Oeh, voor de feit. Oh, dat is spannend. Daar gaan we het zo nog wat langer over hebben. Adriaan, vind jij dat ook? Is dat een feit? Het wordt een diplomatieke nachtmerrie?
Die kans is groot, ja. Ja, denk ik wel.
Dus dat is eigenlijk ook een feit. Twee keer feit. Ja. De tweede, beginnen we even met jou, Adriaan. Onder Trump zou het best eens vrede kunnen worden in het Midden-Oosten. Gaan we toch even de hele andere kant op. Feit of fabel?
Die kans acht ik heel klein, dus zeg maar fabel.
Fabel. Jan-Jaap de Ruiter?
Ja, absoluut. Fabel. Ik heb niet de indruk dat Trump ook maar enig idee heeft wat echt speelt. Dus nee hoor, het gaat niet gebeuren onder hem.
Oké. Nou, de laatste dan. Op zijn trip zal Trump een spoor van totale verwarring achterlaten. Jan-Jaap de Ruiter, feit of fabel?
Nee, dat gaat te ver. Het zal geen totale verwarring zijn in fabel. We kennen hem inmiddels.
Ja. Adriaan Andringa?
Nou, om dan toch wat onderscheid te hebben, laat ik het dan maar op feit houden. De vraag is wel of die zich aan zijn script weet te houden. En als die dat niet doet, dan is inderdaad totale verwarring wel een risico.
Ja, want laten we daar eerst eventjes op doorgaan inderdaad. Want Adriaan, jij bent eigenlijk het meest pessimistisch van jullie twee, als ik dat zo mag zeggen. Je zegt
dat
al,
toch wel, ik vaak een optimist genoemd word.
Ja, poeh. Nou, kijk, maar dat maakt Trump dus in jou los, blijkbaar.
Ja, klaarblijkelijk.
Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, want je zegt dan ook van Trump, als hij zich aan zijn script houdt, dan zou het nog wel eens goed kunnen komen. Er wordt altijd gezegd, om Trump heen, daar zitten wel mensen die er verstand van hebben. Ook veiligheidsadviseur McMaster, die wordt dan vaak genoemd. Ja, als die gewoon het verhaal klaarlegt en Trump houdt zich daar gewoon aan, dan kan het op zich helemaal goed gaan komen.
Ja, dat is waar. Kijk, zijn adviseurs zullen hem niet op deze trip hebben gestuurd als ze niet een idee hadden over hoe deze trip op een goede manier zou kunnen uitpakken. Iemand als Ryan Priebus, zijn chief of staff, dat is gewoon een hele ervaren geslepen political operative. Dat is iemand die goed weet hoe dit soort systemen werken. Daar kan je echt wel mee uit de voeten. Dus als hij zich gewoon echt aan de precieze woordvoeringslijnen en zo houdt, dan komt hij een heel eind. De realiteit voorlopig in die eerste 4 maanden laat echter zien dat hij datzelfde doet. En dat hij op werkelijk elk onderwerp waar er problemen zijn ontstaan, dat eigenlijk ontstond omdat Trump iets anders deed dan wat er van tevoren was gepland. Andere teksten uitsprak, andere persconferenties gaf, andere dingen tweeten. Mm-hmm. Ja, en de vraag is gewoon, hebben ze de komende 9 dagen voldoende grip op hem? En ik denk ook dat wordt de belangrijkste taak van zijn schoonzoon, hè? Een van zijn belangrijkste adviseurs, Jared Kushner. Die heeft die hele agenda voorbereid. Die heeft die hele trip eigenlijk de basis daarvan neergelegd. Die is belast met zo'n beetje alle moeilijke dossiers die Trump is tegengekomen komen om die te regelen. Inclusief het belast met het stichten van vrede in het Midden-Oosten. En dat is nog wel eens een taak die jij je schoonzoon mee kan geven, zullen we zeggen.
Dat is nog eens een klusje, inderdaad.
Ja, maar als hij dus aan die lijn houdt die ongetwijfeld Jared Kushner zal moeten proberen te bewaken, ja, dan kan het een succes worden. Maar dat wordt wel lastig. Dan zijn dat wel de 9 meest succesvolle dagen uit het presidentschap van Trump tot nu toe.
Maar jij noemt nu Jared Kushner, ja, die is ook heel onervaren, toch? Dat is absoluut geen diplomaat. Dat is eigenlijk een soort jongere versie van Trump. Ook een soort vastgoedmagnaat. Maar jij denkt wel, als die Kushner's plan wordt, als Trump zich daaraan houdt, dan zou het wel goed kunnen komen.
Nou ja, wat het belangrijkste elke keer lijkt te zijn, is dat Trump naar niemand luistert behalve zijn 2 of 3 echte meest nabije vertrouwelingen, waaronder natuurlijk zijn dochter en zijn schoonzoon. Kushner is heel onervaren. Gelijktijdig is het wel iemand die duidelijk het oor van Trump heeft, heel erg door Trump wordt vertrouwd, en bij uitstek iemand kan zijn die in ieder geval Trump kan dwingen om zich aan, of in ieder geval stellig kan adviseren, en wellicht nog dat er naar geluisterd wordt, om zich aan de lijn te houden die ze afgesproken wordt. En dat is belangrijk bij Kushner. Mensen die met hem hebben gezeten omschrijven vaak dat hij heel erg luisterend is en heel erg open staat voor de adviezen van anderen. Dus Kushner moet eigenlijk de schakel zijn tussen alle adviseurs waar Trump normaal gesproken weinig boodschap aan heeft, en de president zelf.
Oké. We hebben een beller. Bart Santing, zeg het eens. Wat is jouw vraag?
Ja, wat ik me afvroeg. De afgelopen dagen kwam in het nieuws dat Trump een wapendeal zou hebben gesloten met Saoedi-Arabië van om en nabij de 100 miljard dollar.
Ja, bijna rond, heb ik begrepen, ja?
Ja, precies. En ik vroeg mij af, hoe is dat ontvangen in zowel het Midden-Oosten, en niet alleen in Saoedi-Arabië, maar het hele Midden-Oosten, en in Amerika zelf? En wat voor invloed gaat dat hebben op zijn trip?
Ja, heel interessant. Laten we even in het Midden-Oosten dan beginnen. Jan-Jaap de Ruiter.
Ja, weet je, maar dit soort deals die zijn al zo lang, zeg maar, die dat bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië bestaat. Dus dit is eigenlijk business as usual. En dit is ook de bedoeling. En daarom denk ik, wat ik ook helemaal aan het begin van het gesprek zojuist zei, van de uitzending, van het gaat hier om dollars, het gaat hier om olie, het gaat hier om wapens enzovoort. Dat zal denk ik een van de belangrijkste redenen zijn om dat Trump zijn toon zal matigen. Zij dat ze natuurlijk nooit iets kunnen uitsluiten.
En wordt er dan ook buiten Saoedi-Arabië nog anders naar gekeken daar in de regio?
Nou ja, weet je, de regio is hier natuurlijk ook mee bekend. En dat Saoedi-Arabië is een van de belangrijkste, sterkste, althans als het om materieel gaat, legers in de regio. Als ze in Jemen trouwens niet veel klaarmaken. Maar goed, dan zouden ze ook underground moeten gaan, maar dat doen ze natuurlijk niet. Nogmaals, de regio weet niet beter dan dit al het geval is.
Adrian Andringa, hoe zit dat in de VS? Je leest er wel wat over, maar het is nou niet dat iedereen het over die grote wapendeal heeft, hè?
Nee, Amerikanen zijn over het algemeen niet zo heel erg geïnteresseerd in deze vormen van buitenlandse politiek. Dan gaat het veel meer om hoe staat Amerika ervoor dan wat gebeurt er in Saoedi-Arabië of in Jemen. Ik denk dat zeker bij zijn achterban valt dit wel goed. Het is natuurlijk gewoon het ongedaan maken van het beleid van Obama die deze wapendeal weigerde. En alles wat je omdraait van wat Obama gedaan heeft, wordt per definitie gewaardeerd door zijn achterban. En daarnaast, ja, vanuit de logica van Amerika weer rijk maken, geld verdienen, en wat zal de rest van de wereld ons nou helemaal interesseren, is dit natuurlijk een hele logische deal. De meeste Amerikanen hebben nog nooit van Jemen gehoord. Laat staan dat ze een mening hebben over wat Saoedi-Arabië met Amerikaanse wapens in Jemen zou doen.
Ja, Noord-Korea is geloof ik al moeilijk om op de kaart aan te wezen, zag ik ergens deze week op Twitter. Een beetje vakantieman gevoel. Bart, zijn dit antwoorden waar jij wat mee kan?
Ja, absoluut. Dankjewel.
Nou, top. Jij dank voor het inbellen. En mocht je nou denken, ik heb ook nog een vraag thuis. 020-468-4x0. Vind het altijd leuk als je belt. Meneer Akkas, zegt u het eens. Wat is uw vraag?
Hallo, meneer. Goedemiddag trouwens.
Goedemiddag.
Hallo. Maar Midden-Oosten, er wordt nooit vrede meer. En weet je hoe dat komt? Want sommige islam...
Ja, valt er helemaal... dit is dus het moment waarop wij uitgelegd zouden krijgen waarom het dan weer vrede wordt.
Ja,
misschien wel exemplarisch, hè? Ja. Nou ja, goed, meneer Akkas, in mijn systeem hangt u nog gewoon, maar Ik hoor u niet meer. Nou, dan gaan we toch maar eventjes gewoon door. Wat ik nog wel even interessant vond, Jan-Jaap de Ruiter, we hadden het net over Jared Kushner, die schoonzoon van Trump. Die man die eigenlijk inderdaad bijna alle dossiers die je kan hebben, heeft hij toegeschoven gekregen, want dat is een van de weinige mensen die Trump vertrouwt. Maar die is ook van Joodse afkomst.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat die, als je dan als onderhandelaar vrede in het Midden-Oosten moet gaan regelen, dat daar wel met wat argwaan naar gekeken wordt.
Ja, ik denk eigenlijk toch ook weer niet. Want weet je, dan worden de Saoedi's geconfronteerd met iemand die zij, denk ik, in de eerste plaats beschouwen als Amerikaan. En natuurlijk Joods zonder meer, dus, maar toch in de entourage van Trump. En weet je, er is ook een soort discours, ook bij de Saoedi's, van de Joden en de Christenen zijn toch ook de bezitters van een boek. Hè, dus ze zijn ook monotheïsten. Dus in die zin is het voor hen verplicht om hen te accepteren. En dat is nog iets heel anders dan zeg maar een Israëlische staatsburger. Dus ze zullen ongetwijfeld goed luisteren naar wat hij te zeggen heeft, als hij wat zegt in de besprekingen. Mm-hmm. Maar ik denk toch niet dat uiteindelijk een grote rol gaat spelen. Bovendien weten de Saoedi's zelf natuurlijk ook wel dat de Joodse lobby in Amerika sterk is. En het maffe is, de Saoedi's en Israël hebben ook weer gedeelde belangen, bijvoorbeeld in het verslaan van de Islamitische Staat.
Daar komen ze elkaar dan weer tegen.
Ja,
zeg maar.
Er vindt meer plaats aan contact tussen beide landen dan we weten.
Maar we weten ook dat die familie Kushner, die is goede vrienden met Netanyahu. Zijn dat dan dingen die niet echt. Dat maakt niet zoveel uit, zegt u eigenlijk?
Nou, ik denk dat de economische belangen en het machtsspel ook tegen Iran, dat een veel grotere rol speelt dan het Jood zijn van de schoonzoon van Trump.
Ja, oké, duidelijk. Ik heb heel goed nieuws, heren. Ik heb namelijk een beller. Hij is weer terug, meneer Akas. Zegt u het eens? U was net allemaal aan het uitleggen.
Ja, ik was net aan de lijn, maar de verbinding was opeens verbroken. Hallo?
Ja, nu bent u er nog, hoor. Nee, maar vertel ons alstublieft. Waarom komt er nooit meer vrede in het Midden-Oosten?
Nou, weet je, dat komt. Sommige islamitische landen, die mogen eens in Amerika binnen.
Nee, dat inreisverbod, ja.
Ja, precies. Maar Trump is ook wel een goede man, maar hij is ook soms een aangewijs mannetje. en de rest kan stikken.
Zit er nog een vraag aan vast, meneer Akas? Dat inreisverbod gaan we het sowieso zo even over hebben. Maar heeft u nog een specifieke vraag? Of moet gewoon...
Ja, mijn vraag is, zo Trump eigenwijs blijft, komt er geen vrede.
Dat is eigenlijk meer een stelling, maar ik vind hem wel heel mooi. Daar gaan we het even over hebben. Dank u, meneer Kas. Ja, Adriaan Andringa, dat is natuurlijk wel een punt. Trump is eigenwijs. Het is ook niet de meest makkelijke man om mee te praten. Hoe schat jij dat in? Hoe kan hij? Je kan ook trouwens het omdraaien. Je kan ook zeggen, misschien is dat wel een breekijzer. Dit is anders dan anders.
Zijn eigenwijsheid is inderdaad, kan wel ingewikkeld zijn. Kijk, hij heeft zelf in zoveel woorden gezegd dat vrede in het Midden-Oosten makkelijk is. Hij heeft er toen niet bij verteld hoe dan, maar wel, het is makkelijk.
En dat heeft hij wel eens over wat meer dossiers gezegd. Dat zegt hij al vaker. Terug. Ja.
Precies. Uiteindelijk zegt hij dan daarna, niemand wist ooit hoe moeilijk het was. Dus dat is altijd wel een interessante beweging. Ik denk dat hij het inderdaad drastisch onderschat. Ik denk dat hij, weet je, hij heeft vanuit het bedrijfsleven heel veel waardevolle ervaring, maar diplomatie is daar niet één van. En ik denk niet dat hij zich ervan bewust is hoezeer de meest kleine gebaren hele grote diplomatieke gevolgen kunnen hebben. Er is een discussie over zijn bezoek aan de klaagmuur in Jeruzalem, waarbij de vraag was of hij daar met Netanyahu heen zou gaan. En toen, ik geloof, een van zijn deputy secretaries of state zei toen, en daar wilde Trump ook geen afstand van nemen, ja, maar de klaagmuur ligt helemaal niet in Israël. Dat is een uitspraak, los van wat je daarvan vindt en los van welke mening, dat soort uitspraken, dat is olie op het vuur gooien. En dat ligt in het bedrijfsleven misschien wat minder gevoelig, maar in diplomatieke kringen natuurlijk wel. Dus het grootste risico ook wat hij loopt is dat hij hier en daar een opmerking tussen neus en lippen doormaakt die vervolgens versterkende gevolgen heeft.
Duidelijk. En we gaan het zo nog even hebben over dat inreisverbod. We gaan zo ook nog even naar Adrianus Johannes die aan de lijn hangt. En we hebben nog een mailtje van Dirk. Al die dingen wilt u natuurlijk niet missen, dus blijf hangen. En heb je zelf een vraag, @BNR, dat is Twitter, Facebook, WhatsApp. Alles kan, maar bellen, hè. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot zo.
Radio. Ask me anything. Jan Postma.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. Je kan me vandaag alles vragen over de trip van Trump. Want de Amerikaanse president die gaat vandaag op reis. Die bezoekt onder andere Saoedi-Arabië. Daar zal hij een speech geven over de islam. En wat daarvan gaat komen. Hij is onvoorspelbaar, hebben we net alweer eens eventjes voor misschien wel de zoveelste keer vastgesteld. En hoe zit het met de relatie van de VS en het Midden-Oosten nu Donald Trump in het Witte Huis zit? Nou, we hadden het net al even over dat inreisverbod. Daar gaan we zo ook nog wel even door over praten. Stel je vraag via Twitter, @BNR, of Facebook. Mailen kan ook, ask@bnr.nl of 020-468-4x0. Dan kom je live in de uitzending. En dan kan je je vraag stellen aan bijvoorbeeld Arabist Jan-Jaap de Ruiter van de Tilburg University en Amerika-deskundige Adriaan Andringa. En we gaan gelijk even naar een beller. Adrianus Johannes, zeg het eens. Wat is je vraag?
Ja, goedemiddag. Mijn vraag is als volgend. Omdat ik gezien heb of gehoord heb dat Julian Assange natuurlijk ook al het arrestatiebevel uitgesloten zal worden. President Trump die is onvoorspelbaar. Dus in Saoedi-Arabië zou die misschien straks dingen kunnen zeggen die tegen hun wetten ingaan. Mm-hmm. Hoe is dan de garantie er dat hij toch weer terug kan als president naar Amerika? Dat hij niet opgepakt wordt?
Even wachten hoor, Adrianus Johannes. Jij denkt dat er misschien wel een soort uitreisverbod voor Trump zou komen als hij net even het verkeerde zegt?
Dat is een mogelijkheid toch?
Toch?
Hij is onvoorstelbaar, dus dat hij afwijkt van zijn teksten.
Ja, de Ruiter, ik ben wel benieuwd of ze het zo bond zouden maken in Saoedi-Arabië.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, hij kan inderdaad op allerlei tenen gaan trappen en de meest verschrikkelijke dingen zeggen, maar de sanctie om hem dan te houden en in dezelfde stof zou ongekend zijn. Dus ik kan meneer geruststellen. Ik geef u mijn zekerheid, de zekerheid dat dat niet gaat gebeuren.
Nou, gelukkig. Maar Adrianus Johannes, jouw vraag dat deed me wel ook aan een iets anders denken. Ik kan me wel voorstellen dat het misschien ook in het algemeen daar gevaarlijk voor Trump kan zijn. Het is toch een reis ver weg. In het Midden-Oosten is daar niet heel populair. Adriaan Andringa, heb jij daar een beeld van? We weten, de president die gaat natuurlijk met een heel gevolg die kant op. Die neemt zijn eigen auto's, helikopters, alles mee. Worden daar nog extra maatregelen genomen dan?
Nee, daar wordt, als het goed is, weinig over gezegd. Hè. De Secret Service, die belast de beveiliging, die rapporteert daar niet over. Maar je kan er vergif op innemen dat dit nog meer zelfs wel dan Obama in 2009 met zijn speech in Cairo, dat dit een ongekende veiligheidsoperatie zal zijn. De Secret Service snapt ook welke politieke gevoeligheden er liggen en hoeveel vijanden Trump heeft. Dus ik ga er maar vanuit dat overal waar hij komt een militaire vesting is waar werkelijk absoluut niet tussen te komen is. Is overigens wel standaard. Ik weet niet of mensen zich nog herinneren. Een paar jaar geleden was er in Den Haag de Nuclear Security Summit waar president Obama ook was. Ja, dan wordt een deel van zo'n stad wordt echt helemaal afgegrendeld. Om gewoon veiligheidsbarrières op te bouwen. Zodat je niet in de buurt van de president kan komen. Dat zal nu ook weer het geval zijn.
Ja, natuurlijk. En nog wel een beetje extra kan ik me nog voorstellen. Wellicht. Ik begreep ook, een bezoekje aan een berg was afgelast omdat hij daar zijn helikopter niet kon landen. Dus om dat soort dingen gaat het dan.
Dat, absoluut.
Jan-Jaap de Ruiter, hij is niet zo populair, schat ik, in die regio. Ziet u daar ook berichten over? Maken ze zich daar ook misschien zelfs wel een beetje druk om? Dat het misschien gevaarlijk zou kunnen zijn voor Trump? Of valt dat heel erg mee?
Nee, het is eigenlijk ook wat meneer uit de Nagel net zei van er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen. En natuurlijk, Trump heeft natuurlijk in het Midden-Oosten forse tegenstanders vanwege zijn anti-islam retoriek. En ook zijn vermeende steun voor Israël. Mm-hmm. Anderzijds, hij op de een of andere manier heeft een hele bizarre relatie met de Russen die op de een of andere manier heel vriendelijk bejegend. En dat roept natuurlijk in. Het is heel bizar, want het is erg paradoxaal. Dat roept natuurlijk in landen als Syrië, dus bijvoorbeeld bij de Alawieten van president Assad, de Koerden en ook bij de Iraniërs natuurlijk weer een soort van positieve gevoelens op. Het is zo lastig om goed te duiden van waar hij nou precies staat. En je ziet dus hele tegengestelde reacties op zijn komst.
Ja, dat zie je eigenlijk over de hele wereld. Hè. You love him or you hate him.
Ja.
Ik krijg een e-mailvraag binnen van Lieve. En dat is voor u weer, Jan-Jaap de Ruiter. Netanyahu zei vorige maand dat hij samen met Trump wil werken aan een vredesakkoord met de Palestijnen. Hoe realistisch is dat? Ja, dan komen we weer een beetje bij Jared Kushner ook uit. hoe schat u dat in?
Maar als Netanyahu zoiets suggereert, dan suggereert hij wel een oplossing die al helemaal in de lijn ligt van Netanyahu. En als we kijken naar zijn beleid van de laatste jaren met betrekking tot Palestijnen, Palestijnse gebieden, alles wordt steeds meer afgeknepen. De Palestijnen hebben steeds minder ruimte, letterlijk. En dan dus elk voorstel van Netanyahu is altijd een verliespost voor de mm-hmm. Palestijnen. Dus het zou kunnen dat Netanyahu dan denkt van, nou, hiermee, als ik Trump hier achter krijg, dan toen Trump gekozen werd, was hij heel enthousiast. Ik denk dat hij nu minder enthousiast is nu Trump naar verluid geheimen heeft doorgespeeld aan de Russen over IS. Afkomstig zouden zijn uit van de Israëlische veiligheid.
Vooral van afgelopen week inderdaad.
Dat lijkt me wel even een puntje om
Hij heeft wat uit te leggen aan inderdaad.
Maar goed, de vraag is, dat is niet realistisch.
Gaan ze hem dat trouwens nog nadragen, denkt u? Of is dit iets...
Weet je, dan gaan ze toch dingen zeggen als vrienden onderling moeten we ook de moeilijke dingen met elkaar kunnen bespreken. maar het lijkt me bijna uitgesloten dat niet eventjes genoemd wordt.
Nou, inderdaad. We gaan eens even naar een beller. Marcel, zeg het eens. Wat is jouw vraag? Marcel, ben je daar? Hoor je mij? Marcel, ik hoor jou volgens mij wel. Wat is jouw vraag?
Sorry, ik? Of?
Ja, jij bent het. Marcel.
Oh, ja.
Toch?
Ja, ik ben Florian, maar oké.
Pardon, dan heb ik de verkeerde naam in beeld. Florian, zeg het eens. Ja, dan snap ik ook deze spraakverwarring, hoor. Maar je had wel een vraag, denk ik, toch?
Ja, nee, klopt. Ik vroeg me eigenlijk even af. Als er een inreisverbod komt, ook onder andere met de laptops, hoe zal de Europese Unie daarop reageren? Want ik weet dat Chili dat er ook nog aan te denken om bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije geen visum meer te verlenen, of in ieder geval visumvrij te reizen. Zal de Europese Unie dat dan ook bijvoorbeeld zelf bij Amerika doen?
Ja,
er zal daar een reactie op komen. Buiten dat om, hoe zal dan de Amerikaanse bevolking nou reageren als zij ook opeens een boekje van eigen deze krijgen?
Dat zijn een paar hele interessante vragen. Ik zit eerst eventjes te denken, want er zijn twee dingen. Dat inreisverbod en je hebt de laptops die dan niet meer het land... Maar dat zijn, dus laten we eens even naar Adriaan Andringa gaan. Dat inreisverbod, waar staan we nu eigenlijk? Het is nog een paar rechters gegaan.
Ja, er zijn natuurlijk twee varianten. Er is een eerste variant geweest. Nou, die werd toen meteen getorpedeerd door de rechter. Toen heeft een tijdje niks. Toen is hij met een nieuw voorstel gekomen. En daar is door een aantal rechters in afzonderlijke staten een streep doorheen getrokken. Dus dat is eigenlijk gewoon nu volledig onduidelijk wat de status daar precies van is. Het wordt op dit moment niet echt gehandhaafd. Maar er zijn ook alweer signalen dat dat wel gebeurt. Dus dat is nu gewoon best wel onduidelijk. Eigenlijk is de grote vraag, en dat is altijd een langlopend proces, maar dat soort rechtelijke uitspraken gaan van de ene rechter naar een hoger niveau. En uiteindelijk waar Amerika op zit te wachten is een uitspraak van de Supreme Court, het Hoge Rechtshof. Wat vinden die ervan? Want die kunnen een soort van definitief bepalen, dit mag wel of dit mag niet.
Nou heeft Trump daar natuurlijk net een nieuwe rechter neergezet, meneer Neil Gorsuch.
Ja.
Dus hij heeft de meerderheid, dus het zou maar zomaar door kunnen komen, of niet?
Nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè. Hij heeft wel één iemand benoemd, er zitten 9 rechters. En er zit wel een meerderheid van door republikeinen benoemde rechters. Maar dat neemt niet weg dat het niet gezegd is dat alle rechters ook per definitie dit besluit van Trump zullen steunen.
Mm-hmm.
Er zitten altijd wel wat mensen die wat meer swing voters op de Supreme Court zijn, zoals dat dan heet. Dus mensen die twijfelen. Dus dat is echt even afwachten. Ik denk niet dat hij er vergif op durft in te nemen. Dat het Hoge Rechtshof het per definitie in zijn geheel in stand houdt.
Ja, en dan hebben we nog die laptops. Dat hangt ook nog een beetje, toch? Dat is ook nog niet helemaal duidelijk.
Nee, wat daarbij misschien wel belangrijk is, hè, die hele rel over het doorspelen van informatie die door Israëlische inlichtingendiensten vertrouwelijk met Amerika gedeeld was. Mm-hmm. Dat ging natuurlijk concreet hierover. Hè.
Ja.
We weten natuurlijk niet precies wat de informatie was, maar we weten wel dat ging
bellen.
Over... Ja, het contact dat hij had met Rusland, maar dat ging specifiek over dat er een plan zou zijn geweest, een plan zou zijn verijdeld, waarbij mensen van IS door middel van laptops aanslagen zouden willen plegen of op vluchten of in Amerika. Dus het was een hele concrete aanleiding. Daar ging die hele bron van informatie over. Dus ik denk dat als Trump die informatie, of als Amerika liever, dat zal hopelijk deze keer Trump niet zelf doen, maar als de Amerikaanse veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten die informatie met Europa delen over wat nou de achtergrond van dat laptopverbod is, dan denk ik niet dat er daar in Europa heel fel op gereageerd, in de Europese Unie heel fel op gereageerd zal worden.
Goed kan onderbouwen.
Precies, op dezelfde manier als dat we allemaal blind hebben geaccepteerd dat we geen waterflesjes meer in een vliegtuig mee mogen nemen. En allemaal andere dingen waarvan je kan afvragen hoeveel voegt het nou daadwerkelijk toe. Maar dat is allemaal destijds onderbouwd. En dat heeft men eigenlijk best wel bereidwillig geaccepteerd.
Ja, en je hoort een mailtje binnenkomen. Obama trok zich steeds meer terug uit het Midden-Oosten. Trump wil met zijn America First het liefst helemaal niks met de rest van de wereld te maken. Maar heeft hij met zijn aanval op Syrië de VS ongewild weer midden in het Midden-Oosten-conflict teruggebracht? Dat vraagt Dirk zich af. Maar we zitten nu ook vlak voor een momentje dat we eventjes naar de reclame moeten. Dus wilt u het antwoord op deze vraag, blijf dan vooral hangen. En heb je zelf ook nog een vraag? 020-468-4x0. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En we hebben het over de trip van Trump. Je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR... of bellen naar 020-468-4x0. Mailen kan ook, had je net al gehoord. Dat e-mailtje van Dirk, daar krijg je zo nog het antwoord op. En daar praat ik dan, die vragen stel ik allemaal gewoon lekker aan Jan-Jaap de Ruiter, Arabist aan de Tilburg University. En Amerika-deskundige Adriaan Andringa, die weten alle antwoorden. Maar eerst, aangeschoven mij in het schut, Nationale Autoshow.
Ja, de trip van Trump, wel mooi. Daar gaat de Beast gaat ook mee, neem ik aan.
Ja, zeker. Meerdere zelfs, geloof ik.
Ja, precies. Je hebt die wel eens gezien, hè? Daar lopen mensen naast. Die zijn kleiner dan die auto.
Er worden een soort miniatuurmensjes. Vindt Trump vast niet leuk, maar goed.
Nee, precies. Gaaf ding. Natuurlijk, wij gaan het straks in de Nationale Autoshow hebben over de Jumbo race dagen op circuit Zandvoort dit weekend. Max komt daar natuurlijk aan. Wij spreken dit keer niet met Max, maar met Frits van Eert, de baas van supermarktketen Jumbo. Enorm raceliefhebber. Hij gaat ook meedoen aan de Le Mans. Dus samen met Jan Lammers en Barrichello. Dus,
niet de minste.
Nee, precies. Probeer die maar eens bij te houden. Nou, hij doet zijn best in elk geval. En we gaan het hebben over het feit dat Opel is overgenomen door PSA, Peugeot Citroën. Waarom wilde General Motors nou van Opel af? Waarom wilde PSA zo graag Opel overnemen? Johan Willems is bestuurslid bij Opel in Duitsland. Hij komt hier vertellen daarover. En we hebben gereden met een monster van een auto. De Beast van Trump is er niks bij. De nieuwe Nissan Micra.
Nou, als je daarnaast gaat staan, dan lijk je twee keer zo groot,
zo
denk
is
ik.
Dat.
Dankjewel, Meijert. Om 3 uur. Zelfs jij, ik wilde het niet zeggen. Het formaat van de Formule 1-coureur. Heb ik niet
zo
gezegd. Straks om 3 uur.
Buikje moet er dan wel even vanaf.
De Nationale Autoshow. Wij hebben het over de trip van Trump. En ik noemde net al eventjes die vraag die gesteld werd door Dirk. Dat was eigenlijk even heel kort samengevat. Trump die wilde met zijn America First uit het Midden-Oosten blijven en uit die buitenlandse strijd. Maar nu heeft hij Syrië gebombardeerd. Zit hij er nu niet toch gewoon weer middenin, Jan-Jaap de Ruiter?
Ja, er werd ook verwezen natuurlijk naar president Obama. En toen hij aantrad, was een van de speerpunten van zijn beleid van we moeten weg uit Afghanistan, uit Irak. Want al die interventies hebben niet de vrede en de democratie gebracht die verwacht werden. Dat was eigenlijk een fiasco. En ik vond het ook terecht. Ik dacht, alles wat je van buiten oplegt aan het Midden-Oosten werkt niet. Dat is in ieder geval één ding van de geschiedenis, die de geschiedenis ons leert. Nu krijgen we natuurlijk de situatie dat in dat vacuüm met name de Russen zijn gesprongen. Als je kijkt, als het gaat om de situatie in Syrië. Natuurlijk, Trump heeft daar als vergelding op die gifgasaanval inderdaad die ene luchtmachtbasis aangevallen. Maar dat stelde toch uiteindelijk niet zoveel voor. En het heeft ook niet echt verdere gevolgen gehad in het Kazachse Astana. Daar vinden nu besprekingen plaats. En daar zitten de echte hoofdrolspelers, Rusland, Iran en Turkije, om de zaken te regelen.
Dus je zegt eigenlijk, dat bombarderen, dat was even een dingetje op zich, om het zo maar te zeggen. En dat staat even los van het grotere conflict. Dat verandert niet zoveel.
Ja, maar ik wil het ook nog bij aantekenen. Kijk, de Trump-administratie heeft wel onlangs besloten om de Koerden in het noorden van de IPG, in het noorden van Syrië, van zwaardere wapens te voorzien. Omdat ze graag willen dat Raqqa, de hoofdstad, de would-be hoofdstad van de Islamitische Staat, wordt verouderd. Ze staan echt aan de poorten van de stad. En de Amerikanen hebben dus grote, stevige wapens geleverd. Helemaal tegen de zin in van president Erdogan.
Maar hun idee is, kijk, de Amerikanen en ook Europa zijn in het Syrië-conflict vooral heel erg gemunt op de bestrijding en het verslaan van de Islamitische Staat.
Ja, en, dat is prioriteit nummer één.
Ja, en in die context zien we de steun, want ook in de strijd om Mosul, hè, daar zitten ook, zijn ook veel Amerikanen die daar bombarderen en ook adviseurs enzovoort. Maar het is niet van die grote, zeg maar, van die grote, op die grote schaal zoals het in de tijd was in Afghanistan, in Irak. En ik denk dat het, in Irak. En ik denk ook dat dat zo zal blijven.
Ik krijg nog een WhatsAppje binnen van Pieter. Die vraagt zich af, die verkiezingen in Iran, zijn die nog van invloed? Ja, dat is vandaag ook allemaal gaande, hè?
Ja, aan wie stel je de vraag?
Nou ja, die stelde ik. U was zo lekker bezig met het allemaal uit te leggen. Ik denk, Jan Jaap de Ruiter, die moet ik hebben.
Ja, nou weet je, ook over Iran geldt natuurlijk. Het verhaal is dat die Rouhani het in ieder geval voor zou lopen in de peilingen enzovoort. Mm-hmm. En natuurlijk onder Rouhani is die ontspanning gekomen. De atoomdeal met de Verenigde Staten. Maar weet je, Iran blijft natuurlijk toch gewoon een theocratie. En waar zeg maar de Ayatollahs het voor het zeggen hebben. Dan, dus je hebt dus twee smaken, heel streng en ietsjes minder streng. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat dat de komende jaren heel veel zal gaan verschillen van nu.
Oké, dus dat valt dan mee qua invloed. We gaan nog naar een beller. Hans van Beem, zegt u het eens. Wat is uw vraag?
Ja, ik zoek naar de achtergrond, de reden waarom Trump zo urgent naar Saoedi-Arabië moet. Er wordt dan genoemd de olie. Nou, daar is Amerika niet erg afhankelijk meer van.
Nee, die hebben nu hun eigen fracking, schaliegas, dat soort dingen.
Ja. De wapendeal die is afgesloten. En ik zit te denken aan het behoud van de petrodollar, waar Trump waarschijnlijk een heel grote waarde aan hecht.
Dat moet je even uitleggen. Het behoud van de petrodollar.
Ja. Ja, er wordt dus door een heleboel landen wordt in twijfel getrokken of we de dollar moeten houden als world reserve currency. Mm-hmm. Te beginnen met de petrodollar.
Ja, en misschien is Trump daar wel een beetje voor aan het lobbyen dat wel de dollar blijft.
Ja, want Saudi-Arabië is dus ook belangrijk lid van de OPEC. En Iran is al bezig om olie te verkopen tegen yuans aan China. Mm-hmm. Er zijn meer landen die willen van de dollar af.
Ja, en dat is nou ook net een van die punten waar Trump dan ook van zegt. Hè. Nou, de wereld lacht op ons, die gebruiken die dollars ook niet meer. Adriaan Andringa, is dat nog iets wat meespeelt?
Nou, om eerlijk te zijn, ik denk heel weinig. Ik snap, misschien is dat een beetje cynisch, ik snap de wens van mensen om buitenlandse politiek te zien als iets wat werkelijk gaat om buitenlandse politiek. Donald Trump gaat niet naar het Midden-Oosten en naar Europa en naar Italië. Nou, dat is ook Europa, maar gaat niet op deze reis.
Nog steeds, ja.
Gelukkig wel. Gaat niet op deze reis omdat hij geopolitiek dingen wil bereiken. Het gaat om nationale politiek. Het gaat om zijn machtsbasis in zijn eigen land. Amerikaanse buitenlandse politiek draait om hoe dat in het binnenland van Amerika wordt ontvangen. Dus hij gaat daar naartoe, juist naar Saoedi-Arabië, om het contrast te tekenen. Hè. Obama ging naar Cairo en die maakte, zoals de achterban van Trump dat zien, die maakte echt een kniebuiging naar de islamitische wereld. En die heeft in feite, hè, als je in de retoriek van de achterban van Trump zit, die heeft echt een soort van Amerika overgeleverd aan de islamitische wereld.
Maar dan tellen resultaten toch ook mee, Adriaan?
Nou, maar ten dele, het resultaat, als hij daar kan laten zien, aan zijn eigen achterban, zie mij eens, speaking truth to power, zie mij eens naar het Midden-Oosten gaan, in Riyadh gaan staan, en daar laten zien, Amerika is weer de eerste, we gaan het helemaal anders doen, wij gaan ons niet meer overleveren, en harde woorden spreken over de islamitische staat en over radicaal islamitisch terrorisme en meer van dat soort zaken, dan heeft dat zo'n effect op wat er in het eigen land gebeurt, en ook over de schandalen die in het eigen land op dit moment de hele tijd over zich heen krijgt, dat veel belangrijker is. Uiteindelijk is, hoe cynisch dat misschien ook is, zijn belangrijkste criteria zijn zijn huidige approval ratings. Hoe goed vindt Amerika dat ik het doe? En word ik herkozen in 2020? En die twee zaken hebben niets te maken met wat men in het Midden-Oosten van hem vindt, maar alles te maken met wat men in Amerika van hem vindt.
Ja, en eerder nog natuurlijk die tussentijdse verkiezingen.
Tussentijdse verkiezingen van 2018.
Een beetje angstig naar gekeken wordt. Ja, ik krijg nog een berichtje binnen van Freddy. Die vraagt zich af, zou Trump beter geaccepteerd geaccepteerd worden daar als man dan Hillary... dat is een beetje gekke zin. Maar het komt erop neer of Trump niet beter geaccepteerd daar wordt omdat hij een man is. Terwijl als Hillary president was geworden, ja, dan hadden we een vrouw moeten sturen. Dat is misschien in het Midden-Oosten lastig. Jan-Jaap de Ruiter, maakt dat nog wel uit?
Nou, weet je, dan is hetzelfde eigenlijk een beetje met het verhaal net, hè, van de Joodse afkomst van de schoonzoon van Trump. Mm-hmm. Als Hillary Clinton de president was geweest, dan kijken ze toch vooral eerst naar de president en de macht die zij dan representeerde.
Ja, gaat erom namens wie en met welke titel ze
komt.
Ja,
daarom, maar weet je, dat geldt ook voor iemand als Merkel, als die in Saudi-Arabië is. Dan denken de Saoedi's ook niet in de eerste plaats van dat is een vrouw, maar dan denken ze van, nou, dat is iemand die een machtige factor is in het politieke spel en vooral in de economie. Dus die moeten de vrienden houden.
Ja. We gaan even naar Saïd Beller. Wat is je vraag, Saïd?
Ja, Saïd, ja. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik heb een vraag. Ik heb niet een vraag. Ik bedoel, kijk, het probleem in Midden-Oosten, de oorlog en zo, die zal altijd blijven. En dat gaat ook nooit over. En de presidenten van Amerika, die worden allemaal gezet. Er is allemaal één politieke spel. Kijk, de agenda staat al lang vast. Dat staat al 100 jaar vast. Het wordt alleen uitgevoerd. Noem maar op. Met Bush was daarvoor. Bush heeft problemen gemaakt in de Midden-Oosten. En ze hebben Obama daarin gezet omdat hij een beetje achtergrond heeft. Richting islam. Een beetje, zijn familie komt een beetje uit de moslim. Dus om de Midden-Oosten een beetje te laten slapen, te laten rusten. En daarna gaat Obama weg, dan komt de volgende. Het Midden-Oosten zal nooit rusten.
Nou, dankjewel, Saïd. Dat is dank voor je bijdrage. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, kan je inderdaad zeggen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt wie er gaat? Want we kijken nu dus met wat extra spanning naar Trump. Want dat is iemand die het anders doet dan andere presidenten. Dat lijkt een soort stijlbreuk, of dat is gewoon een stijlbreuk. Adriaan Andringa, maakt het eigenlijk wat uit welke persoon gaat? Of is het toch een beetje zoals Jan-Jaap de Ruiter ook eigenlijk zegt, en wat Saïd een beetje op een andere manier zegt, het zijn allemaal presidenten, het maakt allemaal niet zoveel uit?
Nou, ik denk dat het wel uitmaakt. Kijk, ik deel de inschatting. De problemen in het Midden-Oosten zijn ontzettend ingewikkeld om op te lossen. En ik denk niet dat, of dat nou Hillary Clinton of Donald Trump, ik denk niet dat we aan het eind van 4 of 8 jaar... Onder welke president dan ook meteen met vrede in het Midden-Oosten zouden kunnen zitten. Maar je ziet wel dat de keuzes die Amerikaanse presidenten maken echt van invloed zijn op wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Obama heeft gekozen voor een hele andere koers dan zijn voorganger, dan George W. Bush. Datzelfde gold ooit voor Reagan en zijn voorganger Carter. Trump deed het weer heel anders dan Obama. En de keuzes die je maakt, als het bijvoorbeeld gaat om welke positie heeft Israël en hoe veilig voelt Israël zich, welke positie hebben Palestijnen in het Midden-Oosten, welke rechten, hebben zij een bondgenoot in het Westen en in Amerika of niet. Maar ook als het gaat inderdaad om de positie van Iran, de relatie met Saoedi-Arabië, de positie van Irak. Kijk, uiteindelijk moet je accepteren dat, ook als je kijkt naar de golfoorlogen, de keuzes die Amerika maakt en de invloed die presidenten daarop hebben, zijn van groot belang op wat er uiteindelijk gebeurt in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld. Ja. Dus ik denk wel dat het uitmaakt.
Oké, ik hoor dat je eruit zo, ja?
Sorry, kan ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, nou heel snel. Maar weet je, al die presidenten hebben wel allemaal één ding gemeen, dat is het belang van Israël. Obama is natuurlijk, staat bekend, hè, als handreiking en vrede brengen. Maar Obama is ook degene die op uitgebreide schaal drones heeft gebruikt in Afghanistan, in Iran. Mm-hmm. Of in Jemen, waar veel collateral damage is geweest, om dat zomaar te zeggen. Dus ik vind, welke president het ook is, er zijn een soort van, om de term uit te gebruiken, rode lijnen. En dat één daarvan is heel belangrijk, is uiteindelijk de bescherming van de staat Israël.
Ja, een rode lijn. Dan zijn we ook weer een beetje bij Obama, bij de voorganger van Trump uitgekomen. Dank Jan-Jaap de Ruiter, Arabist aan de Tilburg University, en Amerika-deskundige Adriaan Andringa. En terwijl Donald Trump dan straks zo aan zijn biefstukje met ketchup gaat zitten in Saudi-Arabië, houdt u dan ook vooral onze social media en onze website in de gaten. Twitter @BNR of via Facebook bnr.nl. Want als je niks vraagt, dan kom je ook niks te weten. Zo BNR, de Nationale Autoshow met Meijner Schut en Wouter Karsen. Maandag weer een Ask Me Anything, dan weer met Jurgen. Goed weekend.